Fijn, heel hartelijk welkom. We zien uit naar wat u ons vandaag te zeggen hebt. Het thema is droom in uitvoering. Dat klinkt heel belovend. En ik hoop dat het ook zo mag zijn, dat het echt iets mag betekenen voor ons allemaal, zoals we hier zijn. Dus we zien heel erg uit wat de Heer ook deze morgen of deze dag gaat doen. We zijn ook heel blij met het muziekteam wat vanmorgen optreedt en vanmiddag. Heel hartelijk welkom voor jullie bijdrage alvast. Reken op een hele fijne aanbidding en om de Heer te loven en te prijzen. Ik wou de Heer opdragen. En Vader in de hemel, we willen u prijzen voor wie u bent. Dat u de wonderbare God bent. Heer, dat wat u doet. Heer, dat het soms geweldig is. Dat het soms ons verstand doet stilstaan. Heer, wat u doet. Heer, dat u degene bent die de zeeën in macht heeft. En zelfs de dieren, Heer. U kunt alles besluiten, Heer. Heer, en daar wil ik u voor prijzen, Heer. Dat u nog steeds dezelfde bent. Dat u mensen roept. Dat u mensen hun dromen laat vervullen die u in hun hart hebt gegeven. Vader, ik bid ook dat u deze dag zo in uw hand neemt. Dat we allen, Heer, erdoor gegrepen zullen worden. Heer, dat we allen door u geraakt zullen worden. Want dat is ook mijn verlangen voor mezelf, maar ik denk ook voor ieder van ons, Heer, dat we door u zelf, door uw Heilige Geest aangesproken worden. Heer, en dat u wonderen gaat doen, ook deze dag. Heer, zo wil ik u danken, ook voor het muziekteam. Heer, wat meewerkt, we danken u voor hen, voor hun bereidwilligheid. Heer, dat ze hun tijd ook willen afstaan, Heer, om u de eer te geven, om met elkaar u de eer te geven. Heer, wilt u zo deze dag ons nabij zijn. We bidden in Jezus' naam. Amen. Ik ga straks wel even iets vertellen over hoe het tussen de middag gaat. Het is ongeveer de bedoeling dat we tot een plusminus 12 uur doorgaan. En dan kunnen we met elkaar eten. En nou ja, dat geef ik daar straks wel even aan. Dan nou de leiding geven aan de vrouw. Oké.
Wat dingen waar je een geweldige God aan bent. En vandaag wil ik ook die grote God gaan zingen. Want groot is de Heer voor de wachten. En groot is de hoogste Heer.
Thank you. Goedemorgen. Ik nou te horen via de... Goed om in Friesland te zijn. Een winters plaatje weer. Nog wat vroeg vertrokken al. 7:30. Nou, voor u misschien niet vroeg, maar voor mij redelijk vroeg. Ik zal even iets kort over mezelf vertellen. Want ik ga ervan uit dat een aantal mensen gewoon mij niet kent. Dus misschien om even voor te stellen. Mijn naam is Jan Pol, daar ben je ondertussen wel achtergekomen. Ik ben opgegroeid in een niet-christelijk gezin. Ik ga er even heel snel doorheen. En dan bedoel ik ook echt een niet-christelijk gezin. Tot in de wortels. Hè, dus mijn opa's en oma's van beide kanten waren ook geen christenen. En dat heeft gevolgen gehad voor mijn leven. Hè, dus ik ben vanaf mijn 15e, 16e behoorlijk zeg maar, ontspoord in mijn leven. Uiteindelijk in Amsterdam beland om voor studie fysiotherapie. Maar daar hebben ook drank en vrouwen mij in de greep gekregen. En het was eigenlijk allemaal om een diepe pijn die diep van binnen zat, een leegte op te vullen. En zo heb ik jaren geleefd. Uiteindelijk toch mijn diploma fysiotherapie gehaald. En toen ben ik in mijn geboorteplaats te werk gegaan in een ziekenhuis. En daar heb ik een bloedmooie verpleegkundige ontmoet. Waar ik smoor verliefd op werd. En zij niet op mij. Dat is ook leuk, hè? Je wordt verliefd op iemand, die wordt niet verliefd op jou. En dat meisje bleek een christen te zijn. Nou, ik zal het heel kort houden. En uiteindelijk heeft zij me heel veel verteld over God. En na een aantal weken ben ik op een slaapkamertje op 22 augustus 1979 om 11 uur 's avonds ben ik tot bekering gekomen. En ik weet het allemaal zo precies, omdat het echt een ongelooflijk moment was in mijn leven. En het mooie is dat de volgende dag toen ik deze verpleegkundige weer ontmoette en haar vertelde wat er gebeurd was met mijn leven. Maar goed, ik wist niet goed wat hoor, want ik had nog nooit gehoord over bekering of wederom gewassen door het bloed van Jezus en allemaal dat soort. Dus ik zei tegen haar, ik moet je wat vertellen. En toen zei ze, oh ja. Ik zeg ja. En wat zei ze? En toen zei ik ben weer maagd, zei ik. En dat is wat ik ervoer, dat ik gewoon helemaal opnieuw met mijn leven mocht beginnen. En toen zei ze zoiets als, verrek man, volgens mij ben je bekeerd. Nou, ik zeg, het zal wel. En toen werd zij op dat moment smoor verliefd op mij. Toen zag ze hoe geweldig mooi ik was. Ja, 33 jaar geleden. En we hebben een verkering gehad van 4,5 maanden. Zijn we met elkaar getrouwd. Het ging om heel snel. Zij was christelijk gereformeerd. Dus ik heb in een recordtijd heb ik catechisatie moeten doen en belijdenis. Ik ben nog besprenkeld in de christelijke middenkerk. En toen zijn we met elkaar getrouwd op 11 januari in 1980 dan. Hè. Dus ja, eigenlijk heel kort na mijn bekering. Het was een geweldig avontuur voor ons. Uiteindelijk hebben we 4 kinderen gekregen. En 2 van de kinderen zijn getrouwd en hebben ook weer kinderen. Dus ik ben ondertussen al grootvader. 4 kleinkinderen, 4 meiden. Mijn gezin bestaat nog steeds uit 1 zoon en 3 dochters. Dat is een beetje de samenstelling van mijn gezin. Ik stel nog even 2 kleine dingen, omdat die te maken hebben met het onderwerp wat ik straks ga doen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Mijn vrouw werkte als verpleegkundige. En dat was haar droombaan. Toen ze 6, 7 jaar was, zat ze voor de televisie. En toen zag ze een uitzending van Artsen zonder Grenzen. Waar mensen bezig waren in ontwikkelingslanden. En toen zat ze te huilen voor de televisie als een meisje van 6, 7 jaar. Dat raakt haar zo. En toen zei ze tegen haar moeder, ik word later verpleegkundige en ik ga naar dat soort landen toe. Dus haar hele leven is daarop zeg maar gefocust geweest. Dat is wat ze wilde. Maar goed, tot haar pech kwam de prins op het witte paard voorbij. Want vlak voor haar eindexamen verpleegkunde is ze mij dus, heeft ze kennis aan mij gekregen. En in onze verkeringstijd is ze gediplomeerd geraakt, maar toen zijn we getrouwd met elkaar. En ja, toen had ze wel in de gaten, die droom zeg maar om naar ontwikkelingslanden te gaan en daar bezig te zijn, dat zal maar niet doorgaan. Nou, toen vond ze in het ziekenhuis een baan die er wel een beetje op leek, op de EHBO. En daar kikte Marijke op, dat vond ze heerlijk, de EHBO. Dat klinkt misschien raar in je oren, maar gewoon die trauma's die dan binnenkwamen. Als je echt een EHBO-verpleegkundige bent, dan gaat je adrenaline stromen, dan hoor je die sirene, die komt dan aan en alles wordt klaargezet. Dat vond ze heerlijk. Ze was helemaal in haar element. En op een dag was ze aan het bidden. En toen zei God het volgende tegen haar. We hadden nog geen kinderen. Ze was nog niet in verwachting, niks. We hadden geen kinderen. En toen zei God het volgende tegen haar. God zei, ik heb een heel groot plan met Jan, zei. Christelijk gereformeerd, hè. Dus, maar zij verstond de stem van God. Ik heb een groot plan met Jan. En hij gaat in de toekomst een leraar van mijn woord gaat hier worden. Nou, maar ik wist niet eens wat het was. In de kerk had je de dominee en voor de rest was er natuurlijk niks. En toen zei God het volgende. God zei, maar er zijn nog veel trauma's in zijn leven. En dat klopt ook wel. En God zegt, en hij heeft heel veel genezing nodig. En daarvoor is het nodig dat jij gewoon thuis bent. Er voor hem bent. Weet je, zodat er een plek is waar hij komen gaat. Zodat jij geen energie hoeft te stoppen in werk. Dat liet God zo in een gebedsmoment aan zien. En toen heeft ze huilend haar droombaan op het altaar neergelegd. En heeft ze God gehoorzaamd. En is gestopt met werken. Om er voor mij te zijn. Ja, na een half jaar raakte ze ook in verwachting. Dus we kregen uiteindelijk ook een gezinnetje. Maar dat is wel heel bijzonder geweest. Een heel bijzonder moment. Dus dat is het eerste wat God me liet zien. En als je mij kent, dan weet je dat spreken heel ver van mijn bedshow was. Ik was een hele verlegen jongen die nooit voor een groep dorst te staan, zelfs niet in de klas iets dorst te zeggen. Dus dat ik hier sta is echt een groot wonder. Maar als God een bestemming voor je heeft, een droom voor je heeft, en je gaat op reis met hem, zullen we vandaag zien, ja, dan kom je ook uiteindelijk in die droom die God voor je heeft. Nooit op zoek gaan naar jouw droom, hè? Een Godsdroom voor je leven. Dat is ontzettend belangrijk. Dat is het eerste wat ik wil aangeven, wat in mijn leven uiteindelijk voltooid is. Ik mag een leraar zijn van het woord van God. Maar er was nog iets opzienbarends. Mijn was christelijk gereformeerd, zoals ik al zei. En ik werd na 3-4 maanden in ons trouwen, werd ik spontaan vervuld met de Heilige Geest. Ik zat voor de kachel, maar ik was aan het werk op de RBO. En die had later dienst. En ik was 's avonds en ik was in mijn Bijbeltje aan het lezen. En ik las er over de doop en de Heilige Geest. En dat vervulde me zo, dat ik zei, Heer, ik wil gedoopt worden in uw Heilige Geest. En ik stelde me daarvoor open en ik begon spontaan in tongen te spreken. En ik weet nog goed, ik was zo enthousiast. Ik wist gewoon, er is iets met me gebeurd, iets wonderlijks. Dus ik belde Marijke op de RBO. En ik zei, mag ik Marijke even spreken? Nou, die was daar bezig, maar goed. Ze kreeg de telefoon even. En ik vertelde haar, ik ben vervuld met de Heilige Geest, joh. Ik spreek in tongen. En zei, oh, wat geweldig. Ze had er natuurlijk ook wel van gehoord. En ze was heel enthousiast natuurlijk. En ze hangt de telefoon weer op. En de chirurg die naast haar staat, die ziet haar enthousiasme. Die zei, wat voor leuk nieuws had Jan. Nou, toen heeft ze maar iets gezegd van, hij heeft er iets moois meegemaakt. Want ze dacht, ja, als ik aan die man vertel, ja, hij is vervuld met de Heilige Geest, spreek in tongen. En dan had die man haar waarschijnlijk heel wazig aangekeken. Maar goed, zij werd een paar weken later vervuld met de Heilige Geest. En ja, toen ontdekten we op een paar moment dat het binnen de kerk niet zo matchte meer, snap je? Dus het was eigenlijk al kort na ons trouwen. En na een half jaar, 3/4 jaar, zijn we uit de kerk gegaan. En op zoek gegaan naar een andere gemeente. Die konden we niet vinden. Toen kwamen we op een bijbelschool terecht in Zandpoort. In Zandpoort. En aan die bijbelschool was een gemeente verbonden. Een vrij grote gemeente. Die later naar Haarlem is verhuisd. Dat is de gemeente die ik nu leid. En u gaat door dit verhaal begrijpen waarom. En ik was net bekeerd. En ik ging die bijbelschool doen. Dus een part-time bijbelschool. Elke zaterdag. En zaterdag in de maand. En elke maandagavond gingen we erheen. We werden toen ook lid van die gemeente. Hè, dus we vonden gelijk daar een thuis. Met de trein. Wij zijn 7 jaar lang zijn we van Den Helder naar Zandpoort, later Haarlem gegaan. Naar onze thuisgemeente. De eerste 2 jaar met de trein, omdat we geen auto hadden. En later met de auto. We hebben wat kilometers afgelegd met elkaar in de trein. En op een keer kreeg ik een droom 's nachts. En in die droom zag ik me staan achter het roer van een heel grote boot. Heel groot schip. En toen liet me God me zien dat die gemeente was. Waar ik net binnengekomen was. Ik was net bekeerd. Ik keek geweldig op tegen al die grote mannen van God die daar spraken. En God zei tegen mij in die droom. Ik hoorde een stem die zei. Eens zul jij aan het roer staan van deze gemeente. En ik weet nog goed dat ik in die droom gewoon een kleur kreeg van schaamte. Ik schaamde me gewoon bij de gedachte. De hoogmoedige gedachte. Dat ik ooit die gemeente zou mogen leiden. Ik heb die droom ook gedeeld met Marijk. Gelukkig wel. Hè? Dus ik heb een getuige gehad. Ik vertel het aan Marijk ook met een kluk. Ik zeg, Marijk, ik schaam me ervoor. Maar het was zo'n duidelijke droom. Zo'n duidelijk een stem van God. Ik heb het met haar gedeeld. 15 jaar later werd ik ingezegend in die gemeente. Als leider van die gemeente. Ja, dus die droom heb ik ook in vervulling mogen zien in mijn leven. Nou, daar gaat mijn onderwerp van vandaag over. Voordat ik begin. Dus nog meer dromen heb ik. 16 jaar geleden was er een profeet bij ons in de gemeente. En u bent bekend met het begrip profeet en profetie, hoop ik. En die man die profeteerde over me en die zei, je gaat boeken schrijven. En toen dacht ik, boeken schrijven? Nou, ik ben helemaal geen schrijver. Dus dat heb ik maar ver van me weggestopt. En nooit iets mee gedaan. En 5, 6 jaar geleden kwam ik in een burn-out terecht. En een hele zware burn-out. Heb ik een moment gedacht dat het voor mij allemaal over was. Ik ben er weer uitgekomen. En een van de eerste dingen die ik toen bedacht. Ik geloof dat ik een boek moet schrijven. Dus vlak na mijn burn-out kwam het eerste boek. En dat kun je nog een beetje zien in de kaft. Nog een beetje verwarrende kaft. En dat is 31 dagen een dagboek over discipelschap. Dus dat is het eerste boek wat ik toen geschreven heb. Het tweede boek wat ik geschreven heb, daar is het onderwerp vandaag over. Dromen uitvoeren. Dus daar ga ik uitgebreid over delen. Daar zie je ook in het begin mijn levensverhaal in. Wat ik nu heel kort vertelde, heb ik daarin beschreven, zeg maar. Mijn tocht met God daarin, hoe ik God heb ontmoet, hoe God me geleid heeft. En ja, hier heb ik alle sleutels voor mijn gevoel in, die God me heeft gegeven. Om uiteindelijk je droom in bezit te nemen. Opnieuw, daar ga ik wat over zeggen. Heb ik hierin beschreven. Dit jaar, in mei, is dit boek uitgekomen. Ik hou een weblog bij, al een paar jaar lang. Hartsync heet dat, hartsynchronisatie. Dat is een onderwerp waarmee ik mensen wil helpen om hun hart synchroon te laten lopen met het hart van God. Dus ons hart moet afgestemd zijn op het hart van God. En daar heb ik een soort geschenkenboek voor gemaakt. Dus van de beste blogs, rijk geïllustreerd. Dus dit is een mooi cadeauboek. Ik zeg altijd een boek om op je nachtkastje neer te leggen. En ja, gewoon eens uit te lezen. Het zijn allemaal stukjes die op zichzelf staan. En die kun je straks bekijken. Nou, ik heb iemand mee. André uit mijn gemeente. Die is nog niet zo lang ben je lid van Shelter. Ja, en hij is binnengekomen en we hebben elkaar vrij snel ontmoet. En hij had toen ook een droom. En die droom was onder andere boeken uitgeven. En uiteindelijk is hij een uitgeverij gestart. Dat doet hij gewoon in zijn vrije tijd. En wat hij de afgelopen tijd erg op zijn hart had, is om kinderboeken uit te geven. Dus hij heeft een aantal geweldige mooie boeken uitgegeven. Jezus horen en zien, zelf Gods stem verstaan voor kinderen. Ja, en samen met je kind doe je dat als ouder, waarin je meegenomen wordt. Ja, het is prachtig geïllustreerd. En waarin je een kind als het ware al leert om met God te wandelen. Prachtig mooi boek. Dan heeft hij deze vertaald. Wie kent Bill Johnson? Heb je wel eens van gehoord? Ja. En die heeft een boek geschreven When Heaven Invades Earth. Dat heeft hij ook voor kinderen geschreven. Dat is een kinderuitgave. Nou, die heeft... André vond het zo mooi, die heeft dat vertaald. Ontzettend mooi boek. En deze zijn vers van de pers, deze week volgens mij uitgekomen. Beide van Joyce Meyer. Dit is voor de echte alle kleintjes. Bidden doe je zo. Dus om kleintjes te leren, kleine kinderen. Hij is prachtig geïllustreerd, zeg maar, om te bidden. Prachtig mooi boek, prentenboek. En de laatste van André is Strijd in je denken voor kinderen. Welke leeftijdsgroep? 8 tot en met 12?
Ja, bovenbouw.
Schat ik. Bovenbouw. Ja, bovenbouw. Joyce Meyer, natuurlijk heel bekend, heeft een boek geschreven voor volwassenen, hè, over je denken. En dit is dus voor kinderen. Hij schijnt er ook voor tieners te zijn.
Ja, die komt in mei.
Die komt in mei, kijk. Hoe oud ben ik? Wie zou er enig idee... degene die raadt hoe oud ik ben, die krijgt er een uitvoering van. wat oud schatten jullie me? 54, wie biedt er meer? Wie? 59, nou bijna. 58, ja. Ja. Wil je straks het geld overmaken? Nee. Ja. Ik hou van humor, ik hoop jullie ook, toch?
Amen.
Ja, want God houdt ook van humor, hoor. Echt waar. Dan moet je, hoe heet die, Willem Ouwenelis over horen. Die volgens hem is het boek... Dat begrip humor, nou ja, ik weet het heel mooi vanuit het Hebreeuws weer te geven, Willem. Dan ben ik vergeten hoe. Die vindt hij zo ontzettend knap, vind je ook niet? Ik vind Willem, als ik naar Willem luister, dan zit ik vaak naast Martin Corus, daar zitten we op een conferentie. En dan kijken we elkaar aan en denken, wij stellen ook niks voor. Hè. Die man die ratelt alle teksten uit zijn mouw. Hij heeft een heel klein briefje en dan schrijft hij wat teksten op en dan preekt hij. En nou, dat is bij mij anders. Ik heb een hele iPad vol met... Met materiaal, ik moet het allemaal bij me hebben. Ik doe wel veel op mijn hoofd ook, hoor. Goed, we gaan het hebben over droom. En voordat ik het ga hebben over droom, wil ik het even in een bepaalde context neerzetten. En dus ik wil het wat breder neerzetten en daarna ga ik wat zeg maar, wat versmallen. Wat is precies een droom? Een droom is iets wat in de toekomst ligt. Ben je met me eens, hè? Het ligt in de toekomst. Dat is iets wat God voor jou bestemd heeft. Een bepaald doel, een bepaalde bestemming die jij wil bereiken. Nou, er ligt gelijk een gevaar dat we denken, nou, mijn bestemming ligt in onze toekomst. Mijn droom ligt in mijn toekomst. Ja, dus ik moet wachten tot ik daar ben. Nee, je kunt vandaag al in je bestemming wandelen. Ik hoop dat je dat ook begrijpt. Snap je? Dus terwijl je in bestemming wandelt, ben je ook op weg altijd naar je bestemming. En je bestemming is niet alleen maar het unieke plan van God met je leven. Maar ik ga het wat breder, ga ik dat neerleggen. Dus het eerste wat ik, dit zijn doelen die ik zelf heb. Hè? Dus dingen waar ik in wandel, maar waar ik ook voortdurend in wil groeien. En die ik als het ware, ja, als doel heb om daar nog in te groeien. En ik hoop dat jij diezelfde doelen hebt die ik heb. Het eerste doel wat ik in mijn leven heb ik hier staan. Ik wil God steeds beter leren kennen. Ja. Dat is een belangrijk doel wat je moet hebben in je leven. Dat is namelijk Gods droom voor jouw leven. God droomt ervan dat jij steeds intiemer met hem bent. En Paulus, die is op bepaald moment in de gevangenis beland. En dan schrijft hij een brief aan de Filippenzen. En die brief die schrijft hij meer dan 30 jaar na zijn bekering. Meer dan 30 jaar na zijn Damascus-ervaring. Hè? Op weg naar Damascus, dat weet je, hè, wordt hij gepakt, als het ware, door God. Hij valt. Ik heb altijd gedacht dat hij van een paard viel. Dat wordt hem wel eens verteld, maar er staat helemaal niet daarbij dat hij op een paard reed. Maar dat wordt hem vaak gesuggereerd. Maar goed, in ieder geval, hij viel neer. Hè, hij werd blind en een stem uit de hemel. Een geweldige ervaring. Maar hij heeft niet geteerd op die ervaring. Na 30 jaar schrijft hij een brief aan de Filippenzen. En je kent die tekst, maar ik lees hem even voor. En dan zegt hij het volgende. Hij zegt, met al deze dingen waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, die zijn voor mij waardeloos geworden, omdat ze me afvielden van Christus. Ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft voor mij dan het kennen van Jezus Christus. Ja, daar zit een passie in deze man. En dan zegt hij, ik heb alles weggegooid als vuilnis. Ja, alles als vuilnis weggegooid. Nou, dit is heel netjes vertaald, vuilnis. Ik weet niet of je wel eens afgevraagd hebt wat er echt staat. In het Grieks staat het woord skubulon, dat betekent gewoon stront. Ja, hij zegt, ik beschouw alles als stront, zegt hij. Dat staat er echt, ja. En waarom? Om Christus beter leren kennen. Dus dan gaat hij verder. Ja. Het enige wat ik wil is Christus kennen. En dan zegt hij, daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben. Of dat ik al volmaakt ben. Maar wel dat ik met dat doel voor ogen, die bestemming. Dus ik wandel al in het kennen van God, maar het is nog steeds mijn doel om hem steeds beter te leren kennen. Het is niet zo erg als een christen die denkt dat hij gearriveerd is. Dat is vreselijk, dat meen ik echt. Ik hoop nooit dat je het gevoel hebt dat je gearriveerd bent. Maar dat er altijd die passie in je blijft om Christus nog beter te leren kennen. Misschien dat ik er straks nog wat op inga. Want ik weet nooit precies waar ik accenten ga leggen. Dat merk ik altijd wel onderweg, een avontuur. Het tweede wat ik voor mezelf als doel heb, en ik hoop jij ook. Ik wil steeds meer gaan lijken op Christus. Ja. En dat is ook een weg, hè? Dus we wandelen in, hè? Ik hoop tenminste dat jij al op Christus lijkt, maar ik hoop ook dat je nog steeds niet tevreden bent. Dat je zegt, nee, ik kan nog meer op Christus gaan lijken. En dat is niet iets wat voor in de hemel bestemd is, dat is iets wat we hier op aarde al, zeg maar, doen. In de hemel zal het volmaakt zijn, maar op aarde zijn we al bezig op die weg. Paulus beschrijft in Romeinen 8 vers 29, dan zegt hij dat we ertoe bestemd zijn om op Christus uiteindelijk te lijken. Nou, hoe gebeurt dat? Doordat de vrucht van de Heilige Geest onder andere steeds meer in je leven openbaar komt. En het is goed om je leven af en toe te toetsen. Ja, om bijvoorbeeld je partner te vragen, hoe vind je dat het er met mij voor staat? Ja, vind je een beetje, je vrouw kent je het best of je man, vind je een beetje dat ik meer op Christus ga lijken? Of zeg je nou, er zijn nogal een aantal eigenschappen die verbetering mogen hebben. Ik vraag het wel eens aan goede vrienden van me. Ja, zo af en toe wil ik mezelf evalueren en dan zit ik met een goede vriend. Zeg ik, joh, ik wil gewoon even dat je scherp bent naar me toe. Ja, waar zie jij elementen waarvan je zegt, Jan, daar moet je echt nog aan werken in je karakter, in je wezen. Ja. Goed, dat is dus de tweede. De derde is, heb ik hier staan, ik wil dat Gods doel voor de gemeente vervuld wordt. Dat is ook een passie voor mij. Ja, de gemeente is niet zomaar iets. Ja, de gemeente is de hoofd voor deze wereld. Ja, de gemeente is in het grote plan van God hier op aarde is de gemeente neergezet. En Paulus die zegt ergens, ik ben blij dat ik nu voor u leid en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog ontbreekt en behoeven van wat? Van zijn lichaam, de gemeente. Ja, dus Paulus die gaf zich helemaal voor de kerk van Jezus Christus. Dat is iets wat ik wel proef. Hè, in de afgelopen 5 tot 10 jaar met name heb ik gezien dat toewijding naar kerk toe, naar gemeente toe, naar het lichaam van Christus toe, steeds minder wordt. Mensen zijn enorm individualistisch geworden. Wist je dat? De postmoderne samenleving heeft de kerk ongelooflijk geraakt. Wij zijn individuen geworden. Als je goed de brief van Paulus leest, dan spreekt hij bijna altijd over wij. En nooit over jou. Snap je? Er is altijd een wij-gevoel legt hij neer. En we leven nu in een samenleving waar de kerk echt in geraakt is. Die heel individualistisch is. Het gaat om mij. Het draait om mij. Wat kan de kerk voor mij doen? In plaats van wat kan ik voor de kerk betekenen? Ja. Dus ik hoop ook dat jij als doel hebt in je leven, ja, om mee te werken aan die kerk, om die kerk te bouwen, om jezelf in te zetten. Naast heb ik allerlei andere subdoelen, voordat ik inga op het onderwerp. En dat is, ik wil, en ik hoop dat jij dit ook hebt, dat elke man, ik wil de beste echtgenoot zijn die er bestaat op deze aarde. Ja? En dat ben ik nog lang niet. Dus ik blijf me ontwikkelen ook als echtgenoot. Ik wil de beste vader zijn die er op deze aardbodem rondloopt. Dus ik heb allerlei, snap je, ik heb allerlei doelen in mijn leven waar ik bewust mee bezig ben. Nou kom ik bij het onderwerp van vandaag. Ik geloof ook dat God een heel speciaal plan heeft. Dus ik heb voor mezelf hier neergezet, ik wil ook Gods specifieke plan met mijn leven vervullen. En daar gaat mijn onderwerp over. Ja, God heeft een heel specifiek plan met ieder van ons. We gaan met elkaar dus opzoeken een tekst uit Jeremia, Jeremia 1 vers 5. Je kent hem uit je hoofd, denk ik. Toch of niet? Een hele bekende tekst, waar de jonge Jeremia, heb je enig idee hoe oud Jeremia was toen hij door God geroepen werd? De schattingen zijn rond de 17 jaar. Niet te geloven, hè? 17 jaar. Er zitten hier jonge mensen en God wil je nu al raken en roepen. Zoals hij David riep. En dan mag je al in je eerste zalving komen bij je roeping. Ja, daar gaan we jongens. Jeremia 1 vers 5. Voordat ik je vormde in de moederschoot. Zie je dat? Hallo. Ik weet niet of je dit wel eens bewust gelezen hebt. Ja, voordat ik je vormde in de moederschoot. Met andere woorden, ja, toen er nog niks in de moederschoot was, was jij er al. Waar? In Gods gedachten. Ja? Je was al, voordat je verwekt werd, was je al in de gedachten van God, in het plan van God. En God heeft een vader en moeder uitgekozen. Ja, en daar ben jij uit geboren uiteindelijk. Voordat je in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd en je een profeet voor alle volken gemaakt. Dan geldt deze tekst alleen voor Jeremia? Of mogen we die ook toepassen op ons persoonlijk leven? Ja, toch? Ja? Of moet ik Psalm 139 er nog bij halen? Ja, u hebt mij immers in de buik van mijn moeder geweven. U zag mij al toen ogen mij nog niet konden zien. Ja, dus ook voor de psalmist hier gold dat. Paulus roept uit, ik dacht in de gelaten brief, ja, dat God hem al voorbestemd had voor de grondlegging der wereld. Dat hij Paulus ook al in zijn gedachten had voor een bestemde tijd. En hetzelfde geldt voor jou. Ja, dus, en het is jouw verantwoordelijkheid, en dan hoop ik je te prikkelen vandaag, ja, om die bestemming te ontdekken. Die unieke bestemming, het unieke plan wat God voor je leven heeft. En om daar uiteindelijk in te wandelen. Ja, dat is Gods hart voor jou. Jij bent door God geschapen. Lang voordat je in de moederschoot werd neergelegd, was je al in zijn gedachten. Nou, hoe ontdek je die bestemming? Dat is heel belangrijk. Hoe ontdek je Gods unieke plan voor jouw leven? Nou, in de eerste plaats natuurlijk, hoe het loopt weet ik nog niet, maar daar ga ik misschien er straks op in. Natuurlijk, ja, wil God daarover spreken met jou. Ja, zoals God sprak over mijn toekomst. Ja, zowel over mijn toekomst als in mijn bediening als een leraar, als ook in het ambt van het leiden van een gemeente. God sprak heel duidelijk. Daarom is het ook heel belangrijk, om nauwgezet met God om te gaan. Om vertrouwelijk met hem om te gaan. Om van hem te horen, te begrijpen wat hij van je leven wil. En soms zegt hij, hij zegt het altijd persoonlijk tegen je. Soms bevestigt hij dat door profeten. De mensen die bij je komen en dingen over je zeggen. Maar soms is het nog veel simpeler. En daar wil ik eigenlijk een beetje naartoe gaan. Soms ligt het zo dichtbij. En daar wil ik mensen altijd in helpen. Ik zeg wel eens, je hoeft je droom niet zelf te bedenken, want die ligt al vast. Ja? Dus ligt Gods droom voor jou al in je wezen verankerd. Dus het zit al in je. Het is niet wat opeens over je komt, nee, het is al in je. En ik geloof dus dat je op een hele natuurlijke manier kunt ontdekken uiteindelijk wat je bestemming is. Ik heb hier een aantal vragen staan om je te helpen. Ja, wat wilde je als kind al altijd worden? Het kan te maken hebben met je bestemming. Wist je dat? Nou zeg je misschien, nou Jan, daar is bij jouw vrouw niet veel van terechtgekomen. Die had als kind al inzicht van om een verpleegkundige te zijn, om in rampgebieden te zijn en weet ik wat. Weet je, mijn vrouw is ongelooflijk sterk in 1-op-1 relaties. Ja? Mijn vrouw is ongelooflijk sterk om mensen wiens leven kapot is, ja, als een geestelijke verpleegkundige binnen te komen in dat rampgebied van mensen, daar profetisch te spreken, raad te geven, mensen op te bouwen, ja, en gezond te maken. Dus ze functioneert in die bestemming. Snap je? Datgene wat ze op een natuurlijke manier toen had, dat doet ze nu geestelijk. Dat lag er als een kind al in. Wat deed jij graag als een kind? Wat wilde je toen worden? Waar ben je goed in? Of zou het zo zijn dat God zegt, nou, jij kan heel goed zingen. Weet je wat? Dat gaan we dus niet doen. Ja, ik ga je lekker pesten. Je hebt het talent van zingen gekregen, maar dat ga ik niet gebruiken. Dat is toch een beetje raar, vind je niet? Zo zit God dan niet in elkaar. God heeft al dingen in je gelegd, ja, en waar je gewoon goed in bent, waarvan je merkt, hey, op een hele natuurlijke manier kan ik dat. Ja, soms denk je dus dat je dat niet hebt, zoals ik. Ik dacht vroeger, spreken, dat is niks voor mij. Heb ik ook heel lang weggedrukt. Ik heb een enorme faalangst gehad. Maar iemand heeft me gewoon continu erin geschopt. Ja, en uiteindelijk ben ik in terecht gekomen en heb ik ontdekt dat er een talent van me is. Dus soms ben je dat niet bewust, dat kan ook. Maar soms weet je het wel. Wat schenkt je voldoening? Waar zie je vrucht in je leven? Waar sta je voor in vuur en vlam? Waar huil je om? Waar huil je om? Dit heeft mij enorm geholpen, weet je dat? Ik was wel eens jaloers op mijn beste vriend. Mijn beste vriend heet Herman Boon. Wie kent Herman Boon? Jongen, hij is altijd overal bekend. Hoe is het mogelijk? Herman, een rare vent, vind je niet? Hij is een beetje idiotisch, ja, toch? Kan ik toch in ieder geval zeggen? Hij is een beetje gek. Hè? Ja, God gebruikt soms hele rare mensen, laten we eerlijk zijn. Zelfs Herman Boon gebruikt hij. Herman zei, hij is echt mijn boezemvriend. Hij is echt gek. En toen ik wegging uit Den Helder, miste hij me gigantisch, had heimwee. Dat noemde hij zo. En af en toe dan belde hij op. Ja, we moeten elkaar even ontmoeten. En als we elkaar dan weer ontmoeten, dat doet hij nog steeds. Dan gaat hij bij mijn schoot zitten. Dan gaat hij me zoenen. En dan gaat hij ruiken aan me. Ja, een beetje. Dat vind je toch gek, vind je dat niet? Ja, raar. Dat soort dingen doet hij. Op een bepaald moment kwam hij bij mij en zegt, Jan, het is geregeld, zegt hij tegen. Wat is geregeld helemaal? Nou, in de hemel, ik heb met vader gesproken. We hebben een huisje naast elkaar in de hemel. Hij zei, ik heb ook gevraagd aan de heer of er een tussendeur tussen de twee woningen mag. Zodat we gewoon in en uit bij elkaar kunnen lopen. Herman, ik moet er niet aan denken om jou de hele dag over de vloer te hebben, man. Daar word ik helemaal gestoord van. Ja. Maar Herman, die kan op zijn knieën liggen en huilen om het verlorene. Echt waar. Zal ik u iets bekennen? Ik heb nog nooit gehuild om het verlorene. Nog nooit. En vroeger voelde ik me daar schuldig om. Wist je dat? Nu heb ik ontdekt, ja, dat je huilt over datgene waar God je voor geroepen hebt. Herman is geroepen als een evangelist. Dus die huilt om het verloren. Weet je waar ik om huil? Waar ik herhaaldelijk om gehuild heb? Ik heb in mijn 20 jaar leiderschap, ik denk een stuk of 15 kerken, heb ik mogen helpen in crisissituaties. Sommige in hele erge crisissituaties. Ik heb 2 keer echt een grote kerk in Nederland overgenomen voor een bepaalde periode. 1 keer in Ermelo voor 1,5-2 jaar. En eentje de Leg Aalsmeer voor 2,5 jaar. Toen huilde ik. Waarom? Om de toestand van de kerk. Daar huil ik om. Als ik een kerk binnenkom en ik zie daar een nood. Ik zie dat structuren niet goed zijn. Ik zie dat fundamenten niet goed zijn. Ik zie dat die gemeente niet goed functioneert. Waarom? Dat is mijn roeping. Ja? Dus jij moet je afvragen, ja, waar huil jij om? Of waar raak je bewogen om? Of waar raak je voor een vuur en vlam? Misschien is dat voor kinderen. Ja, André heeft nu een moment, heeft hij echt een hart gekregen voor kinderen. Dus wat doet hij daarmee? Ja, daar luistert hij naar het verlangen. Hij wil kinderen, ja, wil hij meenemen. Ja, een bekende uitspraak tegenwoordig, ik denk dat André erachter staat, is... Ja, kinderen hebben niet een of andere kleine heilige geest, maar dezelfde heilige geest als volwassenen. Daar heeft hij hart voor gekregen op dit moment. Dat is niet het enige wat hij doet, maar dat is onder andere, snap je? En wat doet hij? Hij probeert daar uitdrukking aan te geven. Dus luister goed naar wat jouw passie is. Er zijn mensen, die komen ze ergens binnen en de aanbidding. Denken ze, dat kan beter. Ja, misschien heeft God jou geroepen inderdaad om daar een bijdrage aan te leveren. Er zijn mensen, ja, als ik een zwerver ergens zie, ja, of een drugsverslaafde, dan doet het me helemaal niks. Ik loop er langs. Er zijn mensen die worden geraakt. Die denken, die moet geholpen worden. Ja? Dus snap je hoe dichtbij het is, je roeping en je bestemming? Ja? Je hoeft niet altijd een stem uit de hemel te krijgen. Het zit al in je. God heeft het er al ingelegd. Het is heel dichtbij. Nou, wat heel belangrijk is. Ik heb nog als laatste als tip staan. Vraag eens 3 mensen. Ja, dus in de toekomst iets doen. Vraag eens 3 mensen die jij respecteert. Die jou vrij goed kennen. Of ze jou willen vertellen waarvoor jij volgens hen geschapen bent. Dat kan helpen. Vraag ook of ze ervoor willen bidden. En dat mensen gewoon onafhankelijk van elkaar. Dus niet zeggen, ik heb het ook aan die en die gevraagd. Want dan gaan ze misschien overleggen. Ja, dat houdt puur. Gewoon 3 mensen zoeken. Ja, dat ga je bidden doen. En dan zeg je tegen die mensen, joh, wil jij gewoon de komende week eens bidden en nadenken over wat je ziet in mij. Wat je denkt dat God in mijn leven heeft neergelegd. Dat kan je helpen. Dat kan een puzzelstukje zijn om je uiteindelijk te helpen op weg naar je droom en je bestemming. Gaat het goed nog allemaal? Ja? Oké. Nou, belangrijk is wel 2 dingen. En dat is, ik heb hier staan. Ja, vergeet nooit dat als je in Gods bestemming voor je leven wandelt, op dat moment is jouw leven betekenisvol. Dus als ik spreek over bestemming, moet je niet altijd denken aan op een podium staan. Mensen denken altijd gelijk aan bestemming, weet je, op een podium staan. Dat heeft niks met bestemming te maken. Jouw leven moet betekenisvol zijn en niet in het oog springen alleen. Snap je het verschil? Er is een verschil tussen betekenisvol zijn en in het oog springen. Ja, in het oog springen doe ik. Ja? Dat is gewoon zo. Ik spring in het oog. Ik nu op dit moment ook. Ik ben nadrukkelijk aanwezig met mijn grote mond. Ja, ik sta tegenwoordig op heel veel podia. Ik spring in het oog. Dat zegt niets over mijn betekenis. Wist je dat? Ja, ik hoop ook dat ik betekenisvol ben in mijn leven. Maar dat zegt het niet altijd. Je verlangen moet niet zijn in het oog springen te zijn. Je verlangen moet zijn om betekenisvol te zijn. We hebben allemaal bepaalde lichaamsdelen in ons leven die in het oog springen. Bijvoorbeeld je neus. Toch? Als je om je heen gaat kijken, dan denk je misschien, zo, die heeft een... allemaal neuzen hebben. Die springen allemaal in het oog. Maar ik kan je vertellen, je kunt zonder neus door het leven. Dus zo betekenisvol is die neus niet. Toch? He? Je kunt gewoon verder leven zonder neus. Maar je hebt organen die we niet zien. Die springen niet in het oog. Niemand ziet ze. Ze zitten ergens in mijn lichaam, in het verborgene. Ze vallen niet op. Maar je kunt niet zonder die organen. Als die ontbreken, dan val je dood neer. Ja, als je geen hart hebt of geen lever hebt, ja, dan red je het niet meer hoor. Dus je verlangen moet zijn om betekenisvol te zijn. Mijn vrouw, ja, die wil echt niet op podia staan. Dat vindt ze vreselijk. Ze was laatst gevraagd, ze heeft gezwicht een tijdje terug om op een vrijzijnconferentie voor vrouwen te spreken. En ze wordt heel vaak gevraagd, want mensen denken, nou ja, de vrouw van Jan Paul, die zal ook wel kunnen spreken. Dat kan zo, maar dat is haar roeping niet. Goed, ze had gezwicht. Ze lag met een hernia, dus ze kon niet. Ze was dolblij dat ze niet kon. Niet dolblij vanwege die hernia, maar dat ze niet kon. En toen heb ik haar vervangen en ik vond het heerlijk. Ja? Waarom? Dat is mijn bestemming. Haar bestemming niet. Dus Marijke heeft totaal geen verlangen om in het oog te springen. Maar ik kan je vertellen hoe ongelooflijk betekenisvol deze vrouw is. Mijn eigen vrouw is. Ja, stilletjes. Niemand die dat opvalt. Niemand die merkt dat zij afspraken maakt met andere vrouwen. Ja, en daar een bijdrage aan het leven werkt. Wat levensveranderend is. Dus ons verlangen moet zijn om betekenisvol te zijn. En niet per se in het oog springen. En als God wil dat je in het oog springt, is prima. Zijn hem. Toch? Ja, om je even te helpen erin. Sommige mensen denken, wie ben ik? Ik stel niks voor. Ik bedoel, als ik hier spreek, dan weet ik, er zitten hier tientallen mensen die toch een beetje een gevoel hebben van, ik stel niks voor. Ja. Ja. Ik heb hier iemand staan, daar heb je misschien ook nog nooit van gehoord. Wie heeft er wel eens van Agnes Bojaksiu gehoord, uit Albanië? Niemand. Een hele eenvoudige vrouw was ze. Ze leeft niet meer. Ze had nooit gestudeerd, nooit getrouwd geweest. Heeft nooit een eigen auto in bezit gehad, maar ze had een enorme droom. Ze wilde handen en voeten geven aan haar passie om te zorgen voor de stervenden en de allerarmsten. En deze vrouw, Agnes Bojaksiu, staat ook wel bekend onder de naam Moeder Teresa. Ja, maar deze ogenschijnlijk onbetekenisvolle vrouw, heb je haar film wel eens gezien over haar leven? Dan zie je ook dat ze in het begin geen ruimte kreeg om de dingen te doen. Maar ze hield vast, weet je. Deze ogenschijnlijk onbetekende vrouw heeft een impact gehad, ongelooflijk. Ja, ze onderschat jezelf in die zin nooit. Jij kunt heel betekenisvol zijn in hele kleine dingen. Ja. Goed. Daarbij is het wel belangrijk altijd om op God gericht te blijven. Ik leer mensen altijd, natuurlijk moet je droom in bezit nemen, maar wees niet zozeer een droomjager als wel een jager naar de droomgever altijd. Wees altijd gefocust op God. Ja, en laat er nooit zo zijn dat je droom op een hogere plaats komt staan dan de droomgever. Ik geloof, als ik gericht blijf op de droom geven, dan kom ik uiteindelijk altijd in mijn droom terecht. Mag ik mijn boek even lenen van je? Ik krijg het niet meer terug hoor. Daar heb ik iets over ingeschreven. En ik dacht, dat keek niet naar mijn hoofd namelijk, maar dat vond ik wel een heel mooi stukje. Heeft u even? U loopt niet weg hè? Herman Boon zegt altijd, ik spreek het liefst voor gevangenen. Om twee redenen. Ze luisteren altijd geboeid. Hè? En ze lopen niet weg. Hartstikke handig. Ja. Is een uitspraak. Ja, die is zo mooi. Derek Prince. Dus ik heb hem letterlijk hier geciteerd. Vanuit een interview met Stephen Mansfield. Biografie van Derek Prince. En die zegt op een bepaald moment het volgende. Dan hebben ze het over ambities en weet ik wat. Weet je wat hij zei? Hij zei, ik had maar één passie in mijn leven. Dat was het dienen van God. Dat is mijn enigste passie. Hij zegt, wij wilden de Heer kennen en leven naar zijn weg. Dan komt hij. Wij geloofden dat de toekomst zich zou ontvouwen langs een weg van gehoorzaamheid van moment tot moment. Dus wat hij zegt is, als ik gewoon dicht bij God blijf en hem gehoorzaam elke dag, dan kom ik vanzelf uiteindelijk in de bestemming terecht. Dat is heel ontspannen. En hij gaat dan verder. Op het laatst zegt hij dit ook. Dan zegt hij het volgende. Hij zegt, totdat ik naar Londen kwam, had ik eigenlijk nauwelijks contact met de georganiseerde kerk. Maar dit kan ik zeggen, de hoop die brandde in mijn hart, was de Heer te kennen en zijn wil te doen. Het was aan hem, zo geloofde ik, om door mijn gehoorzaamheid de toekomst vorm te geven. Mooie zin, hè? Zal ik hem nog een keertje voorlezen? Nou, je moet het boek gewoon maar kopen. Nee. Het was aan hem, zo geloofde ik, om door mijn gehoorzaamheid de toekomst vorm te geven. Dus wees gericht op God. Ja? Gewoon in wat hij dagelijks van je vraagt. En dan geloof ik dat God je uiteindelijk in de droom van je leven zal neerzetten. Daar kom ik straks uitgebreid op terug. Goed, in de reis naar je droom geloof ik dat je een aantal dingen in je leven moet ontwikkelen. En toen dit boek uitkwam, toen zei Marijk tegen mij, dus dit droom in uitvoering, weet je nog dat je thuis kwam en dat God je eigenlijk het geraamte van het boek liet zien. Toen kwam je helemaal ontroerd en enthousiast, een mengeling van emotie, kwam ik thuis met mij. En ik reed in mijn auto en ik was iemand die al langer bezig was om mensen te coachen, te mentoren, te helpen een droom te bereiken. Dat is mijn bestemming. Mijn bestemming is om anderen in hun bestemming te brengen. Dat is het liefst wat ik doe. En daar een bijdrage aan te leveren. En toen dacht ik, Heer, ik wil sleutels ontvangen. Ik wil dat nog beter kunnen. En ik wil het ook anderen leren, snap je? Ik wil anderen leren om ook anderen in een bestemming te helpen. En toen liet God me in de auto het volgende zien. Ik reed in de auto. Liet hij me zien, Jan, er zijn twee factoren die belangrijk zijn op weg naar je bestemming. Dus laten we even uitgaan. Je staat hier en je wil daar naartoe. Nou, twee factoren. De ene factor is de Godfactor. Ja. Die moet wel aanwezig zijn in je leven. En dat is een factor die constant is. God wil er altijd voor je zijn. God wil er alles aan doen om jou in zijn droom te brengen. Daar kun je zeker van zijn. Ja, de mooiste woorden in de Bijbel vind ik persoonlijk. Ja, en die klinken op allerlei manieren door de hele Bijbel heen. Ja, dat zegt hij tegen alle mensen die een opdracht geeft. Ik zal met je zijn. Ja, dat is gewoon heerlijk. Je weet gewoon, Heer. Ja, die factor is gewoon constant. Ja, God is trouw en die gaat met je door. Ook als je helemaal de plank mislaat en een dwaalweg in terechtkomt. Ja, als je je bekeert, je komt weer terug. God zegt, we gaan weer verder met elkaar. Die factor God is constant. Maar dan heb je ook de mensfactor, liet God misschien. De tweede factor, nou die is wat minder constant. Ja, dat is dus ons deel van het verhaal. Ja, het is niet zo dat God doet het allemaal wel. Ja? En op een dag ben ik opeens op mijn bestemming. Dat dacht ik vroeger ook toen ik klein was. Ja, toen dacht ik wil een beroemde voetballer worden. Dus toen ging ik liggen op de grond met een bal in mijn hand. Dan ging ik ervan dromen dat ik een hele goede voetballer. Wat heb ik gedaan toen op dat moment? Ik ben gewoon gaan wachten thuis tot er een coach kwam, een trainer kwam. Die zei, Jan, ik zie het helemaal met je zitten, jongen. En ja, jij mag voetballen in Ajax. Nee. Ja, je bent ook zelf verantwoordelijk ervoor, hè, om een aantal dingen te doen. De mensfactor. Toen kwam ik erachter in die auto al binnen, liet God me 5 gebieden zien. Die worden dus, daar gaat mijn boek over, de 5 gebieden die je moet ontwikkelen om in die droom van God te komen. Die ga ik kort behandelen en ik ga er 1 of 2 wat langer behandelen, afhankelijk van de tijd die we met elkaar hebben. De eerste is je wandel met God. Misschien is het goed om er gelijk voor te kiezen om daar ietsje dieper op in te gaan. Zoek ik het even op waar ik het heb staan. Ja. Dus dit is gelijk ook de belangrijkste, nummer 1. Wandel met God. Zal ik de rest even noemen? Dus wandel met God. De tweede is het afrekenen met het verleden. Ja, je kunt de toekomst niet in bezit nemen als je niet hebt afrekenen met het verleden. De derde is ontwikkeling van je karakter. Ja, God vindt je karakterontwikkeling belangrijker dan dat je je bestemming bereikt. Het gaat altijd voorop. Want je kunt niet in je bestemming wandelen als je karakter niet meegroeit. Dat is karakterontwikkeling. De vierde is de ontwikkeling van je talenten. Het potentieel wat je gekregen hebt. Ja, als God een droom voor je heeft, ja, als aanbiddingsleider, ja, dan is het toch belangrijk dat je wat muzikaliteit hebt. Dat je een muziekinstrument bespeelt. En dat betekent gewoon domweg oefenen. Hè. Dus er zijn bepaalde dingen die in je leven moet ontwikkelen om ergens te komen. En de laatste is geloof. Ja, dus dat zijn de 5 gebieden die ik beschrijf in het boek. Die enorm belangrijk zijn. Nou, de eerste is wandel met God. Daar ga ik even een paar dingen over zeggen. Een poosje geleden, een jaar geleden of zo, was ik op een gebedswandeling bezig. Ik was aan het wandelen. En toen had ik de indruk dat God iets tegen me zei. En hij zei het volgende. Het was op een bijna fluisterende manier. Hij zei tegen me, Jan, waarom kom je niet wat dichterbij? Het was een bijzondere ervaring. Maar ik weet ook nog hoe ik ermee omging. Een jaar geleden. Ik drukte het wat weg. Ik drukte die stem weg. In mijn wandeling, was ongeveer een uur, kwam die stem 2, 3 keer terug. Dat ik ervoer dat God opnieuw mee kwam. Ik drukte het opnieuw weg. Ik ben er die dag ook niet mee bezig geweest. De volgende ochtend op mijn gebedswandeling kwam opnieuw die stem. Waarom duwde ik die stem nou weg? Ik zal heel eerlijk zijn. Omdat ik wist, om dichterbij te komen, vraag God ook gewoon opnieuw dingen van mij. Dat is namelijk niet wat vanzelf gaat. Ja. Weet je dat we een minder hechte en een hechte relatie met God kunnen hebben? En dat die sleutel voor een deel in je eigen handen ligt. Dat jij voor een deel bepaalt hoe dichtbij je met God kunt komen. Maar dat betekent investeren. Als je getrouwd bent met iemand en je wil heel close zijn, dat betekent dat het iets van je vraagt. Ja? Dat betekent tijd investeren, tijd met elkaar doorbrengen, praten met elkaar. Ik wist, als ik inga op deze stem, en dat wilde ik hoor uiteindelijk, ja, dan gaat er wat gebeuren. En God liet me zien, Jan, ik wil op een nog vertrouwelijker manier met je omgaan. Dat is wat God zegt over Mozes. Hè? Over Mozes zegt hij dat er niemand was die zo vertrouwelijk met hem omging als Mozes. Ik weet niet of je die tekst hebt, dan kan ik hem even aan je geven. Heb ik vast wel ergens staan. Ja, Deuteronomium 34 vers 10. Deuteronomium 34 vers 10. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Dat is wat. Ja. En het is heel belangrijk dat we vertrouwelijk met God omgaan om in onze bestemming te komen. Waarom? God schreeuwt over het algemeen, maar God fluistert. En als jij zijn influistering wil horen, dan zul je dichtbij hem moeten komen. Dan zul je vertrouwd met hem moeten raken. Als mijn vrouw hier zou zijn, dan zou ik aan haar lichaamstaal al kunnen zien wat ze wil zeggen. Snap je? Ik voel mijn vrouw aan. Waarom? Omdat we vertrouwelijk zijn. Ik geloof dat je zo vertrouwelijk met God kan zijn, dat hij niet eens hoeft te spreken. Maar je voelt het aan. Ja? Zoals je elkaar als echtpaar aanvoelt, voel je aan wat God van je wil, van je vraagt. Zo vertrouwelijk wil God met ons omgaan. Maar wil je daar komen opnieuw, dan zul je moeten investeren. Ik heb een aantal sleutels ontdekt die mij daarin geholpen hebben. Die deel ik even kort met je. Sleutels, ja, om dichter bij God te komen. Om intiemer met hem te worden. Nou, de eerste heb ik staan door voortdurend met hem te praten. Dat is ongelooflijk belangrijk, weet je dat? Ik heb mezelf aangeleerd. Dat kun je aanleren. Hè, dat moet een soort tweede natuur worden. Om de hele dag door contact te hebben met God. Als ik 's ochtends wakker word, of als ik 's nachts wakker word, ja, dan is de eerste gedachte, de eerste conversatie is met God. Ja, ik heb vannacht ook, ik zei tegen André, ik had een preek voorbereid voor zondag. En ik werd vannacht weer wakker en God begon me duidelijk te maken dat ik ergens anders over moet preken. Ik zeg, Heer, liever niet. Ik moet de hele dag lesgeven, onderwijs geven in Friesland. Ja, ik wil vanavond eigenlijk gewoon lekker op de bank zitten. Maar God zegt, nee, ik gun het je wel, Jan, maar ik wil een andere boodschap aan je geven. Ja, dat liet hij me vannacht zien. Als ik 's ochtends wakker word, is mijn eerste gedachte, is Heer, goedemorgen. Echt waar. Ja, het eerste wat ik doe, met God bezig zijn. Als ik 's avonds mijn ogen sluit, ja, en dan is mijn laatste gesprek niet met mijn vrouw. Mijn laatste gesprek is met God. We bidden ook samen, hè? In bed altijd, we sluiten samen de dag af, we zegenen elkaar voor de nacht. Maar dan ben ik, daarna praat ik nog even met God gewoon in mezelf. God is gewoon deel van mijn leven. Vanaf mijn bekering heb ik dat al gekregen, zeg maar. Is dat voor mij vanzelfsprekend geweest. Maar hij gaf me een bijbeltje cadeau, hè, een dag na mijn bekering. Zo'n klein zwart bijbeltje, ik heb het nog steeds. En, maar het rare is, toen kon ik hem lezen en nu kan ik hem niet meer lezen. Ik weet niet hoe het komt. En die letters lijken wel veel kleiner geworden, ik kan het gewoon niet meer lezen. Dat komt door je leeftijd, Jan. Oh, dank je. Dat bijbeltje had ik altijd bij me. Dat doe ik altijd op zak. Ja. En die veranderde voortdurend van zak. Hè. Dan ging ik naar het ziekenhuis en dan ging hij uit mijn broek of mijn jaszak, ging hij in de zak van mijn witte jas. En dat gaf mij op een of andere manier een veilig gevoel. Ik had altijd het woord van God bij me. En ik ging wel elke dag wel 4-5 keer naar de wc, terwijl ik niet naar de wc hoefde. Snap je dat? Ja, dus ik hoefde niks te doen daar. Maar dan had ik gewoon even behoefte. Dan deed ik die twee keer. Je hebt vaak twee kleppen, die gewone klep en dan zo'n andere klep nog wel overheen. Ging ik op zitten, gewoon lekker. En dan ging ik even gewoon in conversatie met mijn vader. Ging ik even met God praten. En dan pakte ik vaak even mijn bijbeltje, een stukje psalm. Dat kostte me maar een paar minuutjes. Iedereen dacht, Jan is even naar de wc toe. Misschien hebben sommigen wel eens gedacht, ja, hij gaat wel erg vaak naar de wc. Ja. Maar ik had voortdurend het lijntje met God. Dat is belangrijk. Als jij, ja, een relatie wil opbouwen met God, dan zul je de hele dag bewust moeten zijn dat hij met je is. Dat hij je bijstaat. Maar dat is niet voldoende om een intieme relatie met God te ontwikkelen. En dat ga ik je uitleggen. Dat is niet voldoende. Sommige mensen zeggen, dat zit bij mij wel goed. Ja, ik praat de hele dag met hem. Ik zeg, dat is fijn, maar dat is niet voldoende. Ik pak opnieuw het beeld van mijn eigen huwelijk. Mijn eigen situatie. Ik denk dat ik een fijne relatie met Marijke heb. En elke dinsdag heb ik vrij. Dinsdag is mijn vrije dag. Het komt omdat ik in de weekenden vaak bezig ben. En ik wil ook een sabbat hebben. Dus dinsdag is mijn sabbatdag. Waarom niet op maandag? Dat doen ook heel veel voorgangers. Nou, dan heb ik er helemaal niks aan als ik het op maandag doe. Want dan ben ik back off. En dat is niet leuk voor je vrije dag. Niet gezellig voor je vrouw. Dus op maandag doe ik eigenlijk allemaal administratieve dingen. Snap je? Allemaal doedingetjes waar ik niet creatief bij hoef te zijn. En dan ben ik moe op maandag. Maar dat heeft niemand erg in. Want dan zit ik achter mijn laptop en beantwoord ik mailtjes. En doe ik administratie. Allemaal prima. En dan ben ik op dinsdag wat uitgerust, zodat ik ook een lekkere dag heb. Nou, op dinsdag, ja, is het voor ons altijd een feestdag. Want dan zijn we de hele dag samen met elkaar. En dat doen we ook heel bewust. En we staan samen op, we ontbijten samen. We doen samen even het huis. Hè? Dus de een stofzuigt en de andere doet wat anders. We doen samen boodschappen. We doen samen de tuin of vegen de plaats aan, weet ik wat. En we gaan samen weg. En soms is dat naar een museum. En als het een mooie dag is, gaan we naar een bos wandelen. Of we houden van om naar Amsterdam te gaan. Maar ook Leiden gaan we regelmatig heen. Dus elke dinsdag doen we wat met elkaar. En dan zijn we de hele dag bezig. En tussen de bedrijven door praten we met elkaar, toch? Ja? Dus die conversatie is daar gewoon. Nou gebeurt het heel vaak dat we 's avonds dan op de bank zitten. En dat ik denk van nou, eventjes lekker televisie kijken. En dat Marijk zegt, Jan, ik wil even praten. Mannen, herkenbaar of niet? Dan denk ik, we hebben toch de hele dag gekletst. Maar wat zij bedoelt is, ik wil nu even van hart tot hart met je spreken. Ik wil nu even je onverdeelde aandacht. Niet tussen de bedrijven door, nee, nu echt even de diepte in. Jezus wil dat elke dag met jou. Hij wil elke dag even de diepte in. Hij wil elke dag even jouw onverdeelde aandacht. Daarom zegt Jezus ook, ja, als je bidt, ja, wat zegt hij dan? Trek je in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgene is. Sluit de deur, met andere woorden, ja, alles even weg. Even intiem, alleen met Jezus. Hij gaf zelf het voorbeeld. Ja, Jezus, het was zijn gewoonte om elke dag de stilte te zoeken. Er staan diverse teksten in de evangelie waarin we zien dat Jezus zich terugtrekt. En één keer staat er zelfs het volgende, Lucas 5 vers 16. Hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen. Het woordje geregeld in het Grieks duidt op een gewoontepatroon. Het was zijn gewoonte om elke dag een moment te kiezen, ja, om met God alleen te zijn. Is dat ook een gewoonte in jouw leven? Ja, ik probeer elke dag stille tijd te houden. Ja, ik sla wel eens een dagje over. Ja, dus het gebeurt wel eens een dag niet. Maar dat is heel zelden. Waarom? Ik heb er een gewoonte van gemaakt. En er zijn mensen die zeggen, ja, vind ik een beetje wettisch. Elke dag stille tijd te houden. Die vinden dat wettisch. Ik leef de hele dag met God en ah, dat stille tijd, dat vind ik wettisch. Ik zeg, oh. Nou, ik zeg, ik vind het gewoon een goede gewoonte. En dan geef ik vaak het voorbeeld. Dan zeg ik, joh, elke dag tussen 5:30 en 5:45 zit ik aan dezelfde tafel tegenover dezelfde vrouw te eten. Wettisch, hè? Ongelooflijk wettisch. Vind je niet? Ik denk, nee, het is gewoon een goede gewoonte. Dan zeg ik altijd, zal ik je nog eens wat vertellen. Elke avond, zo tussen 10:30 en 11:00, kruip ik met dezelfde vrouw. Al 33 jaar met dezelfde vrouw in bed. Echt waar. Wettisch, hè? Ik ben ongelooflijk wettisch in mijn leven. Nee, dat is gewoon een goede, mooie gewoonte. Ja. Dus elke dag stille tijd houden is niks wettisch. Ja, het is wettisch als jij denkt dat God, hè, daarom zegt, oh geweldig zeg, nou hou ik nog meer van je. Weet je? Ja, dan wordt het wettisch. En als jij je schuldig voelt, als je een paar dagen niet stille tijd hebt gehouden, dan is het blijkbaar iets wettisch in je leven. Ik voel me niet schuldig hoor, als het een paar dagen niet gebeurt. Ik doe het niet vanuit schuldgevoel. Ik doe het omdat ik naar hem verlang. Ik wil hem ontmoeten. Ja. Ontzettend belangrijk voor mijn leven. En op die plek, nou, daar ga ik uitgebreid in mijn boek, ik zeg altijd, in die unieke plek, ja, waar je met hem bent, daar gebeuren een aantal dingen. Dit zijn de redenen, heb ik hier staan. Gewoon, die zijn allemaal uit mijn eigen leven gehaald. Op die plek ontvang ik zijn liefde. En dat is zo essentieel voor mij. Ik moet elke dag van hem horen dat hij van me houdt, weet je dat? En waarom? Als ik het niet hoor, dan ga ik mijn identiteit in andere dingen zoeken en niet in zijn liefde. Ja? Ik heb een enorme valkuil in mijn leven, wist je dat? Misschien heb jij een andere valkuil. Ik zeg altijd, je kunt uit drie dingen je ware identiteit halen. Ja? Je bent wat je doet. Herken je dat? Dus je voelt je goed als je presteert. Ja? Dan voel je je happy. Als je niet presteert, voel je ongelukkig. Dan haal jij je identiteit uit wat je doet. Dit staat ook allemaal in mijn boek. Ja? Dat is enorm gevaarlijk. Je bent wat je hebt. Ja? Dus je haalt je identiteit uit wat je hebt. Dat kan zijn uit schoonheid, uit je lichaam. Nou, dat is ook betrekkelijk, zul je merken als je ouder wordt. Ja? En dat is een groot gevaar. Daarom hebben jonge meisjes met name zoveel eetproblemen. Want dan kijk je naar jezelf. Je vergelijkt jezelf met al die geweldige filmsterren in soapseries. En je denkt, ik stel niks voor. En je krijgt een identiteitsprobleem. Waarom? Omdat je identiteit probeert te halen uit je schoonheid. Moet je niet doen. Ja, wat kun je nog meer hebben? Materie. Hè? Mensen halen hun identiteit vaak uit wat ze hebben aan rijkdom. Nou, hè? Kijk mij eens. Er zijn mannen met name, die halen identiteit uit dit soort dingen. Hè? Zo van, ik heb een iPhone 5. Ik heb een iPad. Ja, het leven is gevaarlijk. Er zijn christenen die halen identiteit uit een bediening die ze hebben gekregen. Hoe ontdek je dat als die bediening van je wordt afgenomen? Hoe reageer je dan? Als je identiteit eruit haalt, kom jij in grote problemen als je bediening... Of als je uit een positie wordt gezet in de kerk. Oh, als je identiteit daarin ligt, heb je er grote problemen mee. Als je identiteit ligt in Christus, dan kun je er ontspannen mee omgaan. Want je identiteit ligt niet in wat je doet. In wat je hebt. Dus wat je doet, wat je hebt. En het derde, dat is mijn valkuil. Je haalt je identiteit uit wat anderen van je zeggen. Als anderen goedkeuring aan mij geven, me prijzen, voel ik me gelukkig. Maar als ze me afkeuren of kritiek hebben, voel ik me ongelukkig. Dat is bij mij een valkuil. Wat ga je nou doen? Je gaat naar de verwachting van andere mensen ga je leven. Je haalt je identiteit uit de goedkeuring van andere mensen. Maar je moet je identiteit halen uit de liefde van God voor jou. Ja, daarom is het voor mij belangrijk, opnieuw, dat ik weet, hij houdt van me. Nou, wat kun je nog meer op die plek? Je mag wel tot rust komen. Dat is de plek, als ik bij Jezus ben, 's ochtends vroeg. Ja, man, dan vallen de zorgen van me af. Heerlijk. Je mag een veiligheid ervaren. Het is ook een plek van immuniteit. Ja, je bent veilig bij Jezus. Je mag er je zorg in leven. Je mag er zijn stem horen. En je mag er een hartsynchronisatie ondergaan. Daar gaat mijn weblog over. Dus, hoe kun je dichter bij God komen? Wat zei ik? Door de hele dag door dat lijntje met hem te houden. Door regelmatig een gewoonte van maken om stille tijd te houden. Om een plek te hebben elke dag. En ja, de tijdstip moet je... Ik vind het prettig om het 's ochtends te doen. Nou, de ander misschien 's avonds. Maar zorg ervoor dat je elke dag een plek hebt, een moment hebt waarin je even met hem alleen bent. Nou, de volgende is door ontzag voor God te hebben. Ga ik verder niet behandelen. Kan je wel een tekst geven. Psalm 24 vers 15. 25 vers 14. Niet 24, 15, maar 25, 14. Zegt, vriendschap met God is gereserveerd voor hen die hem vrezen. Dat lijkt een contradictie. Maar dat is het niet. Dat komt omdat we de vrezen des Heren niet begrijpen. Vrezen des Heren, wordt in de Bijbel zelf gedefinieerd, is het kwade te haten. Wat zegt het hier? Als wij het kwade haten, kunnen we een hechtere vriendschap met God hebben. En dan klinkt het wel logisch, hè? Ja. Dus ontzag voor God. Ja, breng je juist dichter bij hem. Kun je meer intimiteit met hem wandelen. En nummer 4 heb ik hier staan door vol te houden. We zijn zo gewend aan magnetron, popcorn, instant koffie, fastfood restaurants, dat wij het moeilijk vinden om ergens in te volharden. Als iets te lang duurt, dan stoppen we maar. Ja, stop niet in het najagen van een intieme relatie met God. Ja, ga door. Ja, breek door barrières heen. Zeg steeds opnieuw tegen jezelf. Nee, ik ga door. Ja, er zijn momenten in mijn leven dat ik God niet ervaar. Wie heeft dat nog wel eens ook hier? Zijn er mensen die dat wel eens ervaren? Ja. Weet je dat er wel eens weken zijn geweest dat ik God niet ervoer? En dan kan het frustrerend zijn als jij loopt te bidden. Laten we eerlijk zijn. Je ervaart niks van hem. Een koperen hemel. Ja, maar ik zeg altijd, ik ga door. En waarom? Want eens komt er een moment dat hij weer komt. En dan zeg ik altijd, het is de energie van al die andere keren waard geweest, om dat één moment zijn stem meer te horen en zijn liefde te ervaren. Ja, dus ga door. Oké, dat is genoeg over wandelen met God. Gaat het nog? Heel even. Ik zit even te schakelen. Weet je, ik pak nog even heel kort iets bij afrekening met het verleden. Want ik voelde gewoon vanochtend dat ik een aantal mensen zijn die daar gewoon mee zit. Ik ga iets vertellen uit mijn eigen leven. Ik zal het proberen kort te houden, maar het is wel heel belangrijk. En dan gaan we met elkaar een pauze houden. Ik zei net, je kunt de toekomst niet in bezit nemen als je het verleden niet verwerkt hebt. Ik vertel wel eens het simpele verhaaltje van twee vrienden, dat is niet waar gebeurd hoor, maar het is een fictief verhaal. Die twee mannen wonen op een eiland. En dat eiland daar is wel wat. Dus daar is een kleine gemeenschap met een kruideniertje en dat soort dingen. Dat is niet een gezellige kroeg waar je kunt darten en biljarten, weet ik wat. Die is er niet. Dus Als je dat wil, dan moet je dus met een veerboot naar de overkant, naar de vaste wal. Maar die veerboot die vaart tot 11 uur 's avonds, soms nog korter. Ik woon vlak bij Texel, ik geloof de laatste boot gaat om 9:30 of zo, dan houdt het op. Dus ja, als je op een eiland woont waar geen kroeg is en je wil eens een keer uit, dan moet je een andere oplossing. En deze man had een oplossing gevonden, die hadden een bootje, een roeibootje. Het was maar 2 kilometer of zo, en dan roeiden ze gewoon naar de overkant. Dat vonden ze heerlijk, gewoon lekker uit geweest en terugroeien. Maar op een keer, ik weet niet, ik drink niet hoor, dus bij deze even, maar ze waren behoorlijk lam, deze jongens. Hadden behoorlijk gedronken. Hadden feest gevierd en ze lopen terug naar hun bootje, maar het was mistig geworden. En ze gaan zitten in hun bootje en ze roeien. En ze komen maar niet aan de overkant. En uiteindelijk zijn ze door de dronkenschap en gewoon door vermoeidheid van het roeien zo moe dat ze in slaap vallen in die boot. Volgende ochtend worden ze wakker. De mist is opgetrokken, ze kijken om hen heen. En weet je waar ze aangeland zijn? Nergens. Ze zijn nog steeds daar waar ze, want ze hadden vergeten de trossen los te gooien. Hier zit een ongelooflijke diepe les in. Ik zie christenen, die zijn zo aan het roeien. Je bent zo aan het roeien. En je komt geen steek verder. Waarom? Je bent niet losgekomen van een stuk verleden. In 1995 was ik wanhopig naar God aan het roepen. En God kwam toen naar me toe en openbaarde mij, ik was in mijn eentje in de grote kerkzaal in Haarlem, God openbaarde me, dat hij mijn leven ongelooflijk vruchtbaar zou maken. Dat woord klonk echt, ongelooflijk vruchtbaar. Jan, ik ga je zo ontzettend vruchtbaar maken. Dank u wel, Heer. Als ik dat krijg, dan ga ik er nooit wat mee doen, snap je? Ik wil bevestiging hebben. Op een zaak van 2 of 3 getuigen staat een zaak vast, zegt de Bijbel. Dat kan je ook voor profetie, kun je dat, hè? Ik wil bevestiging hebben. Nou, die kwam ontzettend snel. God had erover gesproken. Een week later was kolonel Hal Oxley uit Australië op bezoek. Wie heeft wel van Hal Oxley gehoord? Een aantal mensen hier kent hem nog. Ja. Hij leeft nog steeds, wist je dat? Hij is blind. Hij preekt nog steeds, terwijl hij blind is. Hij is in de 90. Prachtige man. Deze man, hij is een apostolische leraar. Hij heeft heel veel gedaan in Australië. Gemeentes gesticht. De grootste gemeente die heeft gesticht, daar was een campus bij. Dus lagere school, middelbare school, bijbelschool. Die man heeft heel veel ontwikkeld. Hij was een echte leraar. Ik had hem nog nooit horen profiteren. En we hadden een ontmoeting met elkaar, met een aantal leiders. Heel klein, 5 leiders. We waren dan aan het nadenken over de oprichting van een gemeenschap, de brede gemeenschap. Jan Sjoerd Pastekamp was erbij, die ken je ongetwijfeld. De andere mannen. En we waren daar bij elkaar. En Hel stopt opeens. En hij was aan het praten. En hij zegt, Jan, hij zegt, ik voel dat de geest van God tot je wil spreken. En hij staat, hij was een kolonel, hij was een krachtige man. Hè? En hij ging tegenover me staan. En hij zei maar 1 ding. Fruitfulness, fruitfulness, fruitfulness. Fruitfulness will come abundantly over your life. En dan ging weer zitten. En ging gewoon weer verder met zijn onderwijs. Ja. Ik dacht, wow, dit is apart. Dank u wel, Heer. Een week daarna hebben we een VGL-bijeenkomst. Een aantal mensen die dat ook nog weet. Ja, VGL, we hebben vriendschap geestelijke leiders. Ik denk dat er 120, 130 leiders waren. Dat werd gehouden in Haarlem, in de kerk die ik leidde. Maar ik leidde niet dat VGL. Ze gebruikten gewoon ons gebouw. Dus ik was gastheer. Het werd geleid door Rob Allert, Dick van Stenis en allemaal dat soort mannen. Ik was gewoon puur gastheer. En er zitten daar 120 voor me. Er was een vrouw. Die sprak daar. En was een woord wat wel binnenkwam. Ze deed een uitnodiging. Er kwamen een stuk of 15 leiders, voorgangers naar voren toe. En toen begon ze te profiteren over die voorgangers. Dus ze begon over de eerste profetering. Oh, ik zat in de zaal. En ik wist dat het opgenomen werd. Ik dacht, ik voelde me een beetje verantwoordelijk. Ik moet weten voor wie welke profetie is. En dus ik ging naar voren toe. En ik ging achter die vrouw op het podium, op het randje, ze was van het podium afgestapt, ging ik zitten met een papiertje om neer te zetten. Profetie 1 is voor, de namen bij. Dus is een profeteren, de tweede, de derde, de vierde. En opeens draait ze zich om. En ze loopt naar me toe. En ze zegt, ik krijg een openbaring over jou, zegt ze. En toen zei ze het volgende. Ik zie je staan te midden van een bloembollenveld, zegt ze. En ik zie dat bloembollenveld in bloei komen. En dan Helene, ik zie er vanuit dat bloembollenveld, ja, dat die bloembollen getransporteerd worden en dat er andere bloembollenvelden ontstaan. Nou, toen dacht ik, 3 keer zeg hij, 3 keer de scheepsrecht. 3 keer, dat is wat. Nou, ik ga niet verder in details, maar ik heb een aantal keren geprobeerd dat ik dacht van, nou, dit is de tijd, weet je, dat dat in vervulling komt. De laatste keer, dat was in, dat was 6 jaar geleden, toen ik de Leg Aalsmeer leidde, best een grote kerk, en hun hadden het Aviodoom Museum gekocht. Zeg je dat wat, het Aviodoom? Het oude Schiphol Museum. En dat hadden ze gekocht. Dat is een of ander doom, is dat, een doom. Een grote tent. Niet van tentzeilen, maar een prachtig gebouw was dat. Dat hadden hun gekocht in een, ja, vlaag van waanzin. Nou, maar het was wel een beetje impulsief. En die lui wilden van het Aviodoom af, anders had het gesloopt geweest. Dus ze vonden het allemaal prima. En toen ontstond, toen ik die gemeente leidde, het idee zomaar, we dachten dat God erover sprak, dat we een grote kerk in Haarlem meer zouden neerzetten. Haarlem, waar ik leiding aan gaf, en de Leg naar mijn leiding, die zouden een fusie aangaan. Ja, en we zouden een grote kerk neerzetten. En we hebben architecten uitgenodigd, die wilden dolgraag gratis, ja, wilden ze tekeningen maken. Er werd zelfs een wedstrijd. En we hoefden helemaal niks te betalen. Je hebt een rijksarchitect, ik weet niet of je dat wat zegt, maar die is voor een aantal jaren aangesteld. En die mag van de vanaf de overheid gebouwen, zeg maar, bouwen en restaureren. Dat is een hele eer. Ja, dan moet je echt wel top zijn. Die kwam bij ons, die op dat moment dus de Rijks. En die zei, ik wil dat wel doen voor jullie ook. Nou, die hebben we ook uitgekozen. Een plan, man. Prachtig. Een droom. We noemden ook het Aviodroom. Dat hebben ze later gestolen met het nieuwe Schiphol Museum. Dat heet ook Aviodroom. Dat noemden we zo Aviodroom. En er zat een bijbelschool in met 70 studenten. Slaapplaats, een restaurant, een fitnesscentrum, een kinderdagverblijf. En een gemeente van 3000 mensen. En alles leek erop dat dat tot vervulling zou komen. Nou, ik zal het heel kort houden. We zijn er allemaal niet doorgegaan.